Goedenavond, broeders, zusters en vrienden. Het is mij werkelijk een genoegen om in uw midden te zijn. Ik heb in tijden niet zulke gezellige muziek gehoord in onze bijeenkomsten. Ik moest er wel aan denken dat de wereld nu carnaval viert. En dat wij ook muziek in ons midden hebben. En ik wilde met u spreken over een bruiloft. Dat leek me nog niet zo gek. En dat is dan Johannes 2. Johannes 2. Waarboven staat de bruiloft te Kana. Daar staat, en op de derde dag was er een bruiloft te Kana in Galilea en de moeder van Jezus was al daar. En Jezus was ook genood en zijn discipelen tot de bruiloft. En als er wijn ontbrak, zeide de moeder van Jezus tot hem, zij hebben geen wijn. Jezus zeide tot haar, vrouw, wat heb ik met u? Mijn uur is nog niet gekomen. Zijn moeder zeide tot de dienaars, zo wat hij jullie zal zeggen, doe dat. En al daar waren 6 stenen watervaten gesteld, naar de reiniging der Joden, elk houdende 2 of 3 metreten. Jezus zeide tot hen, vul de watervaten met water. En zij vulden ze tot boven toe. En hij zeide tot hen, schep nu en draag het tot de hofmeester. En zij droegen het. Als nu de hofmeester het water dat wijn geworden was geproefd had, en hij wist niet van waar de wijn was, maar de dienaren die het water geschept hadden wisten het, zo riep de hofmeester de bruidegom. En hij zeide tot hem, alle man zet eerst de goede wijn op, en wanneer men wel gedronken heeft, als dan de mindere. Maar gij hebt de goede wijn tot nu toe bewaard. Dit beginsel der tekenen heeft Jezus gedaan te Kana in Galilea, en heeft zijn heerlijkheid geopenbaard, en zijn discipelen geloofden in hem. Daarna ging hij af naar Capernaum, hij en zijn moeder en zijn broeders en zijn discipelen, en ze bleven al daar niet vele dagen. Tot zover. Ja, deze geschiedenis is een heel bekende geschiedenis, en het is daarom ook niet bijzonder dat er nu vanavond over gesproken wordt. Ik denk dat u wel meer hebt horen spreken over dezezelfde geschiedenis. Maar hoe dan ook, het is een onderdeel van het woord van God en het is ook steeds weer nieuw. Ik moet u zeggen dat ik zelf ook nog steeds nieuwe dingen ontdek, nieuwe aspecten ontdek in dit eenvoudige schriftgedeelte. Ik weet het, de meest voor de hand liggende methode om dit schriftgedeelte te bestuderen leidt ertoe dat we tot de ontdekking komen dat het gebruik van wijn nou niet bepaald tegen de schrift in is. Ik weet wel, wij mensen hebben de neiging om de schrift te zien als een verzameling instructies ten behoeve van ons en ten behoeve van ons leven. En wij proberen daarin te vinden dat wat wel mag en dat wat niet mag, waarbij gewoonlijk dat wat niet mag meer is dan wat wel mag. Maar daar wou ik het nou net vanavond niet over hebben. In ieder geval is duidelijk dat de Heer Jezus genodigd is op een bruiloft en dat hij daar zelfs voorziet in dat wat op een bruiloft het meest noodzakelijk schijnt te zijn. Ik zeg schijnt te zijn, ik weet dat niet, maar ik lees deze geschiedenis en ik kom tot de ontdekking dat het grote probleem dat men daar heeft is dat er wijn tekort is. Ik weet niet waarom dat aan ligt, tenminste niet letterlijk, ze zullen te weinig ingekocht hebben. Of misschien hebben ze gewoon te veel gedronken, dat kan natuurlijk ook, dat weten wij niet. Hè? Je zou toch kunnen vragen waarom is het te weinig, maar hoe dan ook, het schijnt een groot probleem te zijn. En een probleem waarin de Heer Jezus zelfs voorziet. Het heeft veel mensen voor verrassingen gesteld te zien dat de Heer zelf zorgt voor de geneugten van het leven en wel het oude leven, want daar gaat het toch in de eerste plaats om. Dat komt omdat men niet bekend schijnt te zijn met toch heel eenvoudige Bijbelse waarheid dat wij in dit leven geplaatst zijn en dat wij daar in dit leven ook inderdaad het recht hebben om daarvan te genieten. Het is zelfs zo dat niet alleen de prediker dat zegt in het Oude Testament, maar dat ook de apostel Paulus in het Nieuwe Testament zegt dat wij, dat God rijkelijk verleent, dat God ook ons, de gelovigen, rijkelijk verleent om te genieten. En daarbij ging het wel uitdrukkelijk om zegeningen die toch verband houden met de tegenwoordige eeuw. Dat wil zeggen met de wereld waarin wij leven. Dat op zich, genieten van het leven is niet zondig. Integendeel, wij dienen te beseffen dat ook het leven wat wij als mens ontvangen hebben, het leven is wat oorspronkelijk door God geschapen werd. En het is ook ongetwijfeld Gods bedoeling geweest dat wij van het leven zouden genieten. De tragiek is alleen dat wij dat niet kunnen, dat wij dat bovendien ook niet willen, om wat voor reden dan ook. En dat wij kans zien niet alleen ons eigen leven ons zuur te maken, maar bovendien ook dat van anderen. Dat is de normale gang van zaken in de wereld. Iedereen weet dat wij geen oorlog willen, geen mens wil dat. Maar de hele wereld en ook de wereldgeschiedenis is vol van oorlogen en wat iets meer zei. Dat wil zeggen, mens ziet geen kans om van zijn leven te genieten, hoewel dat wel degelijk naar de wil van God zou zijn. Het probleem is namelijk dat hij zelf zijn leven verziekt. Het blijft een Bijbelse waarheid dat de mens ooit gekozen heeft om niet God te dienen, maar zichzelf te dienen. En feitelijk om Satan te dienen, want daar kwam het op neer. Waarbij het woord van de leugenaar van de beginnen hoger werd aangeslagen dan het woord van God zelf. En de mens heeft de consequenties daarvan te dragen. Dat neemt echter niet weg dat de Bijbel leert dat wij als mensen wel degelijk rechten hebben om te genieten in deze wereld. Maar het neemt aan de andere kant niet weg dat God ons een andere wereld voorstelt. Een hogere wereld, ook een betere wereld. Waarin dat genieten bepaald geen probleem hoeft op te leveren. Het punt is namelijk dat de mens zo weinig kans ziet om van zijn leven hier op aarde te genieten. Dat is nou eenmaal zo. Wij zouden wel willen, maar wij kunnen niet. Maar God geeft een ander leven, een nieuw leven, eigenlijk een tweede leven. En hij geeft ons dat niet door geboorte, maar door wedergeboorte. En het is de bedoeling dat we van dat leven inderdaad genieten, tot in lengte van jaren. Namelijk voor eeuwig, omdat het daarbij gaat om een eeuwig leven. Maar het neemt niet weg dat de Heer zich ook wel degelijk bemoeide met puur aardse zaken. Ik weet niet wat voor geschiedenis dit precies is en wat voor omstandigheden het allemaal waren. Er staat eenvoudig dat er een bruiloft was in Cana, in Galilea, en dat de moeder van Jezus daar was. We weten niet waarom. Je kunt misschien nog een boek daarover schrijven en misschien daarop promoveren. Door uit te vinden wie het eigenlijk was die hier trouwde. Of het familie was of zo van de Heer Jezus of van een van de discipelen. Weten we veel, dat staat er allemaal niet bij. Je kunt hem maar beter ook vergeten, want het doet er blijkbaar niet toe. Het punt is gewoon dat de Heer Jezus daaruit genodigd is en zijn discipelen ook. En zij komen ook tot de bruiloft. Het is alleen merkwaardig dat alleen al die weg naar de bruiloft toe van de Heer Jezus onderbroken wordt. Het is de moeite waard om het te vermelden blijkbaar in de schrift. Ik weet niet of het u ooit is opgevallen, maar het laatste gedeelte van hoofdstuk 1 handelt over wat er gebeurde onderweg naar de bruiloft. Want vanaf vers 44 tot en met vers 52 van hoofdstuk 1 wordt er gesproken over dat de Heer Jezus optrok naar Galilea. En waarom ging hij naar Galilea? Wel eenvoudig, omdat er een bruiloft zou zijn te Cana in Galilea, volgens hoofdstuk 2 vers 1. Als u dat netjes natrekt, dan zult u zien dat in hoofdstuk 2 vers 1 staat dat de bruiloft was op de derde dag. En dan ziet u dat in hoofdstuk 1 vers 29 wordt gesproken over des anderendaags, dat is één keer. Daarna in vers 35, des anderendaags, dat is twee keer. En in vers 44, weer des anderendaags, dat is al drie keer. En van die derde dag wordt vervolgens gezegd dat er een bruiloft is. En dat betekent dat de bruiloft was op dezelfde dag als dat de Heer Jezus Filippus en Nathanael tot zich riep in hoofdstuk 1. Er gebeurden op deze derde dag twee dingen. En in hoofdstuk 2 vers 1 ligt de klemtoon dan ook niet op de derde dag. Het is niet, en op de derde dag was er een bruiloft te Cana, maar en op de derde dag was er een bruiloft te Cana. Dat wil zeggen, er gebeurde op de derde dag twee dingen, zoals dat altijd het geval is trouwens bij een derde in de Bijbel. Dan krijg je altijd een dubbele, heb ik wel eens gezegd, en zo is het nou eenmaal. En ook in de derde dag, in Genesis 1, vinden we dat er twee dingen gebeurden, dat God ook tweemaal sprak. In de eerste plaats verscheen daar het droge land uit de wateren, want de wateren trokken zich terug en het droge land werd zichtbaar. En in de tweede plaats bracht het land op die derde dag ook vrucht voort. God zeide dat de aarde voortbrengen. En zo werd er twee keer gesproken en gebeurde er twee dingen op die eerste derde dag van Genesis. En in de praktijk is het zo dat we elke keer op een derde dag in de Bijbel gelijksoortige dingen vinden. En dat een derde gewoonlijk een dubbel is. Dat er twee dingen samenhangen met een derde. Ik zeg altijd maar zo, je telt gewoon de aartsvaders, dan begin je weer Abraham, en de tweede is Isaac, en de derde is een tweeling, want het is Jacob en Esau, of Esau en Jacob, net zo je dat hebben wil. En als je de koningen telt van het Davidische huis, dan krijgt u hetzelfde, dan krijg je David, en dan Salomo, en dan krijgt u Rehabiam en Jerobiam, want dan splitst het rijk zich. Dat heb je zo met een derde. Er zijn nog veel meer voorbeelden van, maar die wil ik nou niet aanhalen. Het gaat erom dat het volkomen in overeenstemming is met de Bijbelse structuur en systematiek, dat er twee dingen gebeuren op zo'n derde dag. En wat hier gebeurt, is op die derde dag in de eerste plaats de roeping van Filippus en vervolgens de roeping van Nathanael. En die roeping van Filippus en Nathanael, die wordt in verband gebracht met het feit dat men de Heer Jezus erkent als de Zoon Gods en als de Koning Israëls, zegt hoofdstuk 1 vers 50. En bovendien wordt er in dat verband gesproken over de vijgenboom. Nathanael die gezeten was onder de vijgenboom en de Heer zegt uiteindelijk tot Nathanael, ik zag u onder de vijgenboom. En later zegt hij in vers 51, omdat ik u gezegd heb, ik zag u onder de vijgenboom, zo gelooft gij. Gij zult grotere dingen zien dan deze. En zo is het duidelijk dat Nathanael tot geloof komt op grond van een teken wat de Heer hem geeft. De Heer zegt, ik zag u onder de vijgenboom. En op grond van dat teken komt Nathanael tot geloof. En dat betekent dat deze bekering van Nathanael een beeld is van de toekomstige bekering van Israël. Wanneer Israël zich bekeert tot de Zonen Gods die tevens de koning van Israël is. En nou zeg ik het even heel vlug. En ik bedoel nou in de gauwigheid even te vertellen dat deze derde dag te maken heeft in ieder geval met de nog toekomstige bekering van Israël. En niet alleen dat, maar dat principe wordt vervolgens geïllustreerd in deze tweede gebeurtenis op de derde dag, namelijk de bruiloft te Kana. Er staat op de derde dag was er een bruiloft te Kana. Nu is het zo dat in Hosea 6 al gezegd wordt van Israël dat het na twee dagen en op de derde dag weer levend gemaakt zou worden. En we weten ook bovendien dat de Heer Jezus zelf op de derde dag levend gemaakt werd. En zo weten we dus dat de derde dag iets te maken heeft met geboorte, of eigenlijk met wedergeboorte. En ook dat was al het geval in Genesis 1, de derde dag waarbij het water brak en het droge land verscheen. Ik gebruik met opzet een dubbelzinnige uitdrukking in dat verband. Want nieuw leven komt tot stand op de derde dag. En zo ook hier, op de derde dag. Het is opmerkelijk om te zien dat deze derde dag waarschijnlijk zelfs wel honderden keren in het Oude Testament genoemd wordt. We lezen er gewoonlijk overheen. Maar het is ontstellend om te zien hoe vaak die derde genoemd wordt. Eenvoudig omdat die derde het beeld is, of de verwijzing is naar de wedergeboorte en speciaal de wedergeboorte van Israël, maar vervolgens natuurlijk ook de wedergeboorte, namelijk de opstanding van Christus zelf, die bovendien weer de basis is van onze persoonlijke wedergeboorte. Zo die derde dag wijst altijd op nieuw leven dat er tot stand komt, en natuurlijk in het bijzonder ook in verband met Israël. En daarom staat er ook op de derde dag was er een bruiloft. Nou, een bruiloft, wel, de Bijbel kondigt aan dat ooit in de toekomst er een bruiloft zal zijn. Ik weet dat er wat misverstanden over bestaan, maar daar trek ik me nu maar even niks van aan. In ieder geval is het zo dat het Oude Testament aankondigt dat ooit een nieuw huwelijk gesloten zal worden tussen de Heer en Israël. En wanneer Israël tot geloof komt, tot bekering komt, dan zal Israël opnieuw tot bruid geworven worden door de Heere. Ook dat staat in Hosea, dat is dan hoofdstuk 2 feitelijk, hoofdstuk 1 en hoofdstuk 2. Maar het gaat om het principe dat een bruiloft in ieder geval spreekt over de hereniging, of moet ik zeggen de vereniging tussen de Heer en Israël. En dat het zo is blijkt ook uit de volgende opmerking. Er staat er is op de derde dag een bruiloft te Kana. Een Kana, dat is eigenlijk een soort afkorting van het woord Kanaan. Als ik het een beetje vlug vertel. Hè? Want Kana betekent hetzelfde als wat Kanaan betekent. Het betekent dat het verworven is. Verkregen, verworven. Zoals ook van Kain gezegd wordt dat hij verworven werd. heeft allemaal dezelfde betekenis. En Kana hangt dus samen met Kanaan. En dat wat verworven of verkregen is, is uiteraard niet alleen Kanaan, maar het is Israël zelf, van wie de apostel Petrus zegt dat het een verkregen volk is. Een uitverkoren volk, een verkregen volk. En hij citeert daarbij Deuteronomium bijvoorbeeld. En vervolgens citeert ook hij in één adem dezelfde profetieën van Hosea. En zegt, gij die eertijds niet Gods volk waart, maar Gods volk zijt geworden. En gij die eertijds niet ontfermd waart, maar ontfermd zijt geworden. Dat Israël, dat gelovige Israël, is een verkregen volk. En u ziet dat al deze woorden, wanneer u ze in de diepere betekenis leest, betrekking hebben op Israël en speciaal op de bekering, de wedergeboorte van Israël. En omdat dat zo is, spreekt het vervolgens ook over onze persoonlijke wedergeboorte. Israël is wat dat betreft ook het voorbeeld. En zo staat het hier. Op de derde dag een bruiloft te Kana in Galilea. En het woord Galilea zelf houdt verband met, ik noem maar een woord, Golgotha. En het heeft dan te maken met vormwording, dingen die gestalten krijgen. Ik kan het niet precies uitleggen nu in de gauwigheid. Maar het heeft te maken met dat wat tot stand komt. En verder is het zo dat van Galilea gezegd wordt dat het een Galilea is der heidenen. En daarom is Galilea in de Bijbel een beeld van het ongelovige Israël, wat in de toekomst alsnog tot geloof zal komen en van onder de heidenen verzameld zal worden. Galilea, wel, daar woonden Joden. Daar woonden Israëlieten. Uiteraard. Maar het werd voorgesteld als een Galilea der heidenen. Alsof ze afgedwaald waren en alsof ze nog tot bekering moesten komen. En vandaar dan ook dat op een gegeven moment gezegd wordt, kan uit Nazareth iets goeds komen, want Nazareth lag in Galilea. En vandaar verwachtte men bepaald niet de Messias, omdat Galilea in de Bijbel is het Galilea der heidenen. En toch komt daar wat goeds vandaan, want uit de heidenen zal in de toekomst Israël verzameld worden, wanneer het tot geloof, tot bekering gekomen is. En hetzelfde gebeurt met ons vandaag aan de dag. Wij die vandaag tot geloof komen, worden getrokken uit ons volk, uit onze natie, uit ons vaders huis. En we worden geplaatst in een land wat de Heer ons erfelijk geeft. Zij het dan dat het daarbij gaat niet om een letterlijk Kanaan, maar om een geestelijk Kanaan. Een Kanaan, namelijk een hemelsland, een hemelsburgerschap. En ook een Jeruzalem dat boven is. Maar niettemin gaat het om hetzelfde principe. En vandaar dat deze geschiedenis echt niet alleen spreekt over Israël, maar spreekt ook over ons die verzameld worden uit de volkeren en verzameld worden tot een volk voor zijn naam. En ook wij gaan op grond van die roeping een eeuwige erfenis tegemoet. Daar gaat het om. En dan staat hier de derde dag een bruiloft, Kana, Galilea. En dan staat er, en de moeder van Jezus was al daar. En ook dit heeft precies dezelfde betekenis. Want in Matthäus 12 is het, denk ik, eind van Matthäus 12, wordt tot de Heer Jezus gezegd, ziet, uw moeder en uw broers zijn buiten. En dan zegt de Heer, mijn moeder, wie is dat? En mijn broers, wie zijn dat? En hij wijst hij op zijn discipelen, op de gelovigen om hen heen en zegt, kijk, dat is mijn moeder en dat zijn mijn broeders. Want hij zegt dat ze, degene die in hem geloven, zijn familie zijn. En in feite is het dan ook zo dat het woord moeder als zodanig spreekt over het volk. En de moeder van Jezus is in principe dan ook het volk van de Heer Jezus. Met dien verstande dat het daarbij niet gaat om het natuurlijke volk als zodanig, maar dat het daarbij gaat om de gelovigen uit Israël. De moeder van de Heer Jezus is een beeld van het gelovig overblijfsel van Israël, tot wie, of uit wie eigenlijk, de Heer Jezus geboren werd. Zo was het. U zegt misschien dat is wat ingewikkeld. Dan zeg ik, nou het valt wel mee. Alles wat ik tot nu toe gezegd heb, is dat het hele eerste vers spreekt over Israël en de toekomstige bekering van Israël. Die dingen worden allemaal in één adem genoemd. Al deze verschillende woorden duiden op één en hetzelfde, zodat het betrekkelijk eenvoudig is om deze geschiedenis te begrijpen. Wel, er staat Jezus was ook genood en zijn discipelen tot de bruiloft en als er wijn ontbrak. En dat vind ik nou zo aardig. Kijk, als ik die geschiedenis lees in Johannes 2, dan stel ik elke keer weer vast dat er wel wat mist. Maar dat is niet in eerste plaats de wijn. Het eerste wat ik altijd mis in deze bruiloft is de bruid. De bruidegom die komt dan inderdaad één keer voor. Alleen moet je altijd zoeken van waar was dat ook weer. Maar die wordt dan nog een keer genoemd. De bruid wordt al helemaal niet genoemd. Want dat is hier allemaal nog niet aan de orde. De aandacht valt op de grond van alles. De aandacht valt namelijk op de wijn. Het is te vergelijken met de geschiedenis in het volgende hoofdstuk in Johannes 3, waar gesproken wordt over het gesprek tussen de Heer Jezus en Nicodemus. En Nicodemus probeert een theologisch gesprek op gang te brengen aangaande het Koninkrijk Gods, wat dat eigenlijk precies is. En de Heer wil er niet over praten. De Heer zegt gewoon, Nicodemus, je moet wedergeboren worden, je moet een ander leven ontvangen, je moet geboren worden uit water en geest om het Koninkrijk te kunnen binnengaan. Dat wil zeggen, bepaalde dingen worden in de achtergrond verschoven, worden opzij gezet om de vinger te leggen bij waar het echt om gaat. In het geval van Nicodemus gaat het om nieuw leven. Je moet geboren worden uit water en geest. En in dit hoofdstuk, tenminste deze geschiedenis hier in dit hoofdstuk, gaat het om precies hetzelfde, want daar wordt de vinger gelegd bij waar het werkelijk om gaat. Namelijk om, nou laat ik het maar zeggen, om geboorte uit water en geest, namelijk om geboorte uit geestelijk water. Want wat hier letterlijk gebeurt, is een beeld van wat geestelijk gebeurt. Wat de Heer letterlijk doet hier, is een uitdrukking van wat de Heer geestelijk doet. Want wat er gebeurt is dat water wijn voortbrengt. Maar wat er gebeuren moet, is dat geestelijk water geestelijke wijn voortbrengt. Dat wil zeggen, dat waar water een beeld van is, brengt voort dat waar geest een beeld van is. En waar water een beeld van is, wel, dat is simpel genoeg. Dat is heel gemakkelijk. Water is in de Bijbel altijd, in ieder geval, een beeld van het woord van God. Er zijn vele toepassingen van, dat weet ik. Maar water is fundamenteel het woord van God. Als God spreekt, wordt het weergegeven door water. Dat weten we heel goed, en anders dan moeten we nog een hoofdstuk verder in het Johannes-evangelie. Dan komen we in Johannes 4, waar de Heer tot de Samaritaanse vrouw zegt, ook al zo'n halve heiden, hè, zo'n Samaritaanse vrouw, maar hij zegt tot de Samaritaanse vrouw, wie gedronken zal hebben van het water dat ik hem geven zal, stromen van levend water zullen in hem opspringen als een fontein, hè, tot in het eeuwige leven. En daarbij is het heel duidelijk dat het water wat de Heer geeft niks anders is dan het woord van God. En dat woord van God wordt levend. Het is dan ook levend water en springt op. Het komt er ook weer uit. Het raakt overvol en het springt, staat er, tot in het eeuwige leven. En wat water dus voortbrengt, wat het woord van God voortbrengt, is heel eenvoudig leven. Leven in het algemeen. Maar de klemtoon ligt hier natuurlijk niet op leven in het algemeen, maar ligt op leven in het bijzonder. Namelijk eeuwig leven. Kijk, water is een beeld van het woord van God. En God sprak ooit. God zei bijvoorbeeld, daar zij licht. En er was licht. Zie. En God sprak weer en er kwam een uitspans. En God sprak weer en de wateren trokken in één plaats samen en het droge land werd gezien, staat er in Genesis 1. Wat ik bedoel te zeggen is dat, het is precies hetzelfde als wat Johannes 1 vers 3 zegt, alle dingen zijn door hetzelfde gemaakt. Het is gewoon de bladzijde hiernaast, hè. Alle dingen zijn door hetzelfde gemaakt, door het woord namelijk. En zonder hetzelfde is geen ding gemaakt dat gemaakt is. Het Johannes-evangelie opent met te zeggen dat alle dingen tot stand gekomen zijn tot nog toe door het woord van God. Er is geen uitzondering op. En het woord van God is water. Vandaar dat apostel Petrus later kan zeggen dat deze hele schepping bestaat uit en in het water. Het is een en al water. Ik heb wel eens laten vertellen dat de mens ook voor 90% uit water bestaat. Ik denk nog steeds dat het overdreven is, maar het zal dan wel. Hè? In ieder geval is het hoofdzakelijk water en wij putten ons leven inderdaad uit water. Het gaat erom dat alle dingen tot stand gekomen zijn door het woord van God. Dat neemt echter niet weg dat datzelfde woord van God, waaruit de hele schepping tot stand gekomen is, dat datzelfde woord deze schepping veroordeelt tot de dood. En in sommige gevallen zelfs dood verklaart. En dat is de reden waarom zelfs de dood wordt voorgesteld door water. Ja, water is een beeld van het woord van God, maar soms is water de dood. Het water van de Schelfzee is een beeld van de dood. Het water van de Jordaan is een beeld van de dood. Het water van de Nijl bijvoorbeeld ook, met name, was een beeld van de dood. Maar waar het nou maar om gaat is, dat al die dingen met betrekking tot deze oude wereld het resultaat zijn van het woord van God. En zoals God de volkeren tot stand gebracht heeft door zijn woord, en door het woord van de volkeren te verdelen, ik heb het over de spraakverwarring bij Babel. Zoals God de volkeren tot stand gebracht heeft, zo worden die volkeren ook voorgesteld door de wateren. De wateren die gij gezien hebt, zijn volken en scharen en natieën en tongen, wordt gezegd tot apostel Johannes in Openbaring 17. Het principe blijft dat al deze dingen voortgekomen zijn uit het woord van God. En water is het woord van God als zodanig. Daarom, van water, uit water kun je leven putten, maar in water kun je ook verdrinken. En datzelfde water waaruit Israël bij de uitocht uit Egypte haar leven putte, datzelfde water werd de oorzaak van de dood van Farao en zijn legers. Het is veelzijdig, dat woord van God. Het heeft veel kanten, maar het blijft zo dat water een beeld is van het woord van God. En het opmerkelijke vind ik altijd, als u begint te lezen hier in het Johannes-evangelie, dan gaat het constant of over het woord van God of over water, hetgeen hetzelfde is. Johannes 1 vers 1 begint met, in de beginnen was het woord, en uit het woord zijn alle dingen tot stand gekomen. Daarna krijgen we geschiedenis over Johannes de Doper, die doopt met water, wat immers een beeld is van dat woord van God. Dan krijgen we deze bruiloft te Cana, waar water in wijn veranderd wordt. Dan krijgen we de geschiedenis van de tempelreiniging. Nou, reiniging doe je in principe met water, alleen hier werd de tempel gereinigd door hem die het woord van God zelf is. Voorgesteld door water uiteraard, reiniging. Dan krijgt u het gesprek met Nicodemus, waarin de Heer zegt, indien gij niet geboren wordt uit geestelijk water, uit water en geest. En daarna volgt dan de geschiedenis van de Samaritaanse vrouw bij de Jacobsbron. Heeft ook over alles met Israël te maken. Die bron van Jacob, en dan komt die Samaritaanse vrouw met haar kannetje water. En ik weet niet of ik mijn vader daar ooit over heb horen spreken. Ik wel, meerdere malen. En het verhaal eindigt altijd met een put waar niemand meer bij is. En een kannetje, het waterkannetje, het watervat van deze vrouw wat ze had laten liggen, want dat had ze niet meer nodig. Ze had levend water ontvangen. Daar gaat het om. En zo gaat de geschiedenis verder. Met de oogst. Een verhaal over de oogst en de werklieden. De oogst komt tot stand door de regen, door water. Immers, en daarna krijgen we Johannes 5, de genezing van de lammen bij het badwater van Bethesda, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Op allerlei manieren wordt uiteengezet hoe water het levenbrengende principe is, en hoe water als een beeld van het woord van God de uitbeelding is van de manier waarop nieuw leven tot stand komt. Daar gaat het ook over in deze geschiedenis van deze bruiloft. En wat er ontbrak was, wijn. Maar wat er wel was, was water. Kijk, daar gaat het om. En dat was voldoende. Kijk, water is een beeld van het woord van God. En van al wat daaruit voortkomt, in principe. Maar wijn is een beeld van, nou, als ik heel fundamenteel het moet zeggen, dan moet ik zeggen, wijn is een beeld van laat ik het eenvoudig houden, bloed, in de eerste plaats. Wijn is een beeld van bloed. En het is zo, omdat bloed leven uitdrukt. Wijn is een beeld van leven. In het algemeen, hè? Wijn is een beeld van leven. En meer speciaal is de wijn dan ook een beeld van het leven onder het nieuwe verbond. Zoals de Heer dat zegt. Het leven van het Nieuwe Testament. De bloed des Nieuwe Testaments. Het is namelijk een beeld van de Heilige Geest. Van het leven wat door de Geest zelf verwekt is. Het leven waarover Johannes 3 spreekt. Indien gij niet geboren wordt uit geestelijk water. Zie. En dat geestelijk water wordt voorgesteld door wijn. Het is hetzelfde wijn wat de barmhartige Samaritaan gebruikt om wonden te ontsmetten en te reinigen. Maar wijn is een beeld van het nieuwe leven. Waar het nu om gaat is dat wijn als beeld van het nieuwe leven tot stand komt uit water. Wat simpelweg een beeld is van het woord van God. En de geschiedenis van dit wonder is de uitbeelding van op welke wijze Israël uiteindelijk tot geloof komt. Als er wijn ontbrak, dat is het eerste wat er gezegd wordt. De wijn was kennelijk op. Dat blijkt, want later wordt gezegd dat ze eerst andere wijn gehad hadden. De wijn was op. Dat wil zeggen, het leven was op. Ik moet daarbij denken aan wat Wat de Israëlieten zeggen volgens Ezechiël 37 bij hun bekering. Ze zeggen, wij zijn verdord, onze verwachting is afgesneden. Er is geen leven meer. Het zijn dorre beenderen. Beenderen die een beeld zijn van het ganse huis Israël staat. Er is geen leven meer in. En merkwaardig is dat hier de moeder van Jezus is die zegt, zij hebben geen wijn. En die moeder van Jezus is een beeld van Israël zelf. Van het volk waaruit de Heer voortkomt. En deze vrouw, de moeder, ze staat niet Maria. Met opzet niet Maria. Het gaat niet om de mens die dat zegt. Het gaat om waar zij een beeld van is als moeder. Ze is een beeld van Israël. En Israël zegt dus, ze hebben geen wijn. Het leven is op. Wij zijn afgesneden. We zijn verdord. Zoals Ezechiël 37 dan zegt. De beenderen waren zeer dor. Er was geen leven, niet in Israël, maar in wat diepere zin is dat dezelfde positie als die van de natuurlijke mens die geen leven heeft. Dat zeggen we soms ook, hè? Dan zeggen we, dat is geen leven. Nee, dat klopt. Het is op. En in ieder geval, als u zegt, het is nog niet op, dan zeg ik, dan is het in ieder geval bijna op. Dat is een kwestie van afwachten. Daar kun je ook op wachten, dat duurt zo lang niet. En dan is het op. Zij hebben geen wijn. De tragiek van het oude leven, wat weliswaar door God geschapen is, is dat het eindig is. Dat het vergankelijk leven is. Dat is het uiteindelijke resultaat ervan. Hoe dat zo gekomen is, zullen we het niet over hebben. Maar het is een gegeven waarmee wij hebben te leren leven. Iets, een gegeven wat wij hebben te accepteren. Dat het leven wat wij hier hebben, een leven is wat ons door de vingers glipt, wat ons uit handen glipt. En waar we wel proberen van te maken wat er van te maken valt. Maar op een gegeven moment moeten we zeggen, de wijn is op. Is gebeurd. En geen reden meer om vrolijk te zijn. Maar als er wijn ontbrak, is de eerste die het vaststelt, de moeder van Jezus. En ze zegt, zij hebben geen wijn. En dat die situatie, dat leven eindig is, dat het oude leven sterfelijk is, is niet nieuw natuurlijk. Dat was ook al zo vanaf Adam. In ieder geval vanaf zijn zondeval immers. Dus dat is al heel lang zo. En wat de Heer dan ook antwoordt, is een overeenstemming daarmee. Hij zegt, vrouw, wat heb ik met u? Dat wil zeggen, wat hebben wij met elkaar te maken? Hij zegt, mijn uren is nog niet gekomen. De situatie is deze, dat we 4000 jaar van zogenaamde oud-testamentische geschiedenis hebben, waarin vaststond dat er geen wijn was, dat het leven sterfelijk was, dat de mens een zondaar was enzovoorts. En dat onder welke omstandigheden ook de mens niet in staat was om goed te doen. Er was ook niet tot één toe, zegt de Romeinenbrief. De wijn was op. Alleen er werd nog niks aan gedaan. Dat wil zeggen, de plannen waren er wel, maar de tijd voor de vervulling van die plannen was nog niet gekomen. Het is ook een duidelijke zaak, lijkt mij, uit deze geschiedenis, dat het de bedoeling was dat die mensen eerst allemaal zouden weten dat de wijn op was. Dat ze tot erkenning zouden komen van het is gebeurd. Hè? Hoewel iedereen het kon zien aankomen natuurlijk. Maar pas nadat het werkelijk op is, komt de Heer in actie. Mijn uren is nog niet gekomen. We weten allemaal dat die mijn uren, dat dat verband houdt met zijn lijden en sterven. Ja, en met wat er op de derde dag gebeurde. Hè? Namelijk zijn opstanding. Dat is wat er noodzakelijk op volgde. En deze uitspraak is dus uiteindelijk de verwijzing naar zijn werk. Naar de weg waarlangs hij via dood en opstanding namelijk nieuw leven tot stand bracht. Mijn uren is nog niet gekomen. En daaruit volgt automatisch dat wanneer de Heer nu aan het werk gaat, wanneer de Heer iets doet, dat het in ieder geval de uitdrukking is van wat hij via de weg van lijden en sterven en opstanding tot stand gebracht heeft. En de moeder van de Heer Jezus, die een beeld is van het volk waaruit de Heer geboren werd, die gaat naar de dienaars, vers 5, en zegt, zo wat hij u lieden zal zeggen, doe dat. En een gelovige Israëliet heeft dat altijd gezegd. Ook onder het oude verbond. Er waren er niet zoveel, helaas. Net zo min als er veel gelovige Nederlanders zijn, hoor. He? Maar er waren er niet zoveel. Maar door de eeuwen heen vinden we dat er een gelovig overblijfsel was in Israël, wat zich afhankelijk wenste te stellen aan het woord van God en dat ook gepredikt heeft. Alleen het was een minderheid. En Elia dacht zelfs dat hij alleen was. Al waren er dan nog 7000, hè. Maar hij dacht dat hij alleen was. Er waren de verhoudingsgewijs in ieder geval maar erg weinig. Maar het was er wel. En zo was het hier. De moeder van de Heer Jezus, Maria, die naar de dienaren gaat en zegt: zo wat hij jullie dus zal zeggen, doe dat. Vandaag of morgen zal de Heer spreken. Bij mij zal spreken uiteraard. Het gaat erom dat de tijd zou komen waarop het woord zou verschijnen. En dat is wat de Hebreeënbrief zegt. Dat God in deze laatste dagen gesproken heeft door de Zoon die immers het woord is. Als die stem komt, doe dan wat hij zegt. Als de Messias verschijnt, Jezus van Nazareth, doe dan wat hij zegt. En in feite is 4000 jaar tevoren aangekondigd dat hij komen zou. En 4000 jaar lang heeft men geweten en hebben gelovigen, enkelingen helaas, ook gepredikt wanneer hij komt. Dan zal hij het doen. En van zijn woord hangt het af. Wat hij u lieden zal zeggen. He? Wat hij u lieden zal zeggen. Het punt is dat hier in deze geschiedenis het woord in actie komt. Datzelfde woord dat in de beginnen was. En dat was bij God. Kortom, dat woord wat God was. En wat hij zal zeggen zou bepalend zijn voor de loop van de geschiedenis en voor de totstandkoming van de verlossing. En dan staat er, vers 6, en al daar waren 6 stenen watervaten gesteld. Wijn was er niet, maar watervaten waren er voldoende. Ja, het is heel gewoon, er staat ook bij dat het was na de reiniging der Joden. Dat is heel interessant om te zien dat deze watervaten niet alleen geteld worden, maar dat er bovendien bijgezegd wordt dat ze zijn na de reiniging der Joden. Dat wil zeggen, ze maken deel uit van Joodse rituelen. Zijn Joodse rituele voorwerpen na de reiniging der Joden. En we zeggen dan, dat komt omdat het gebruikelijk was dat men voor de maaltijd in ieder geval de voeten waste. Ja, dat is bekend, dat is nu eenmaal zo. Hè? Er moest een reiniging plaatsvinden voordat de maaltijd zou plaatsvinden. En het aardige is dat het Griekse woord voor maaltijd volstrekt hetzelfde is als het woord voor bruiloft. Als het gaat over een bruiloft, kan je het ook hebben over een maaltijd. In beide gevallen wordt namelijk gesproken over de eenwording, over gemeenschap die tot stand komt. Dat gebeurt in een bruiloft en dat gebeurt ook aan een maaltijd. Maaltijd is de uitdrukking van gemeenschap, maar dat hoef ik in een vergadering natuurlijk niet te vertellen. Maar deze vaten waren naar de reiniging der Joden. En het punt is dat die vaten waren in overeenstemming met de Joodse traditie. En dat betekent dat ze ook een betekenis hadden in overeenstemming met de Joodse traditie. En dat betekent ook dat als je water gooit in die vaten, dat water in die vaten de betekenis krijgt die het ook in het Oude Testament al heeft. Omdat het dan een rituele handeling wordt. En het punt is dat deze vaten niet alleen voorzagen in water waarmee men gereinigd werd, maar deze vaten voorzagen uiteindelijk ook in de wijn. Nou, waar men mee gereinigd wordt is niet zo moeilijk. Dat is, wordt zelfs in Efeze 5 nog gezegd. Er wordt gezegd dat de Heer de gemeente reinigt door het bad des waters door het woord. Dat staat ook bij. Dat is een bad en dat is een beeld van het woord van God. Dat is waarmee wij gereinigd worden in geestelijk opzicht. Dus water blijft altijd het beeld van het woord van God. En deze stenen watervaten zijn in de eerste plaats een beeld van de natuurlijke mens. Het is niet vriendelijk wat ik nu zeg, maar u weet waarschijnlijk dat de mens hol is. Net als zo'n vat. En ik zeg altijd maar zo, daarom klinkt hij ook zo hard. Vooral als je erop slaat. Hè? En als je er hard op slaat, dan klinkt hij nog 1 keer hard. En daarna is het voel voor historici. Ik zeg altijd maar zo, hè? Dan valt zo'n vat in scherven uiteen. En neem dat maar overdrachtelijk. Dat is wat van ons aardse leven hier overblijft. Het valt in scherven uiteen. En ik vind het altijd zo aardig dat onze wetenschapsmensen dan de grond afgraven op zoek naar scherven. Hè? Want dat is wat ze vinden, hè? Archeologen. Scherven, zijn ze heel trots op. De scherven van het menselijk bestaan. Graven ze op en zetten ze in het museum. Lijmen het weer aan elkaar alsof er niks gebeurd is. Maar het punt is dat de mens zelf zo'n vat is, zo'n stenen vat. Dat wil zeggen, niet steen van natuursteen, het is niet uit de rots uitgehakt. Maar een stenen vat is een vat wat gemaakt is van leem. Namelijk uit de aarde aard. De Bijbel noemt de mens ook gewoon een aardenvat. 2 Korinthe 4. Hè? Waar staat bij hebben deze schat? In aardenvaten. De mens zelf is een aarden, namelijk een stenen vat. Hij is uit de aarde aards. En wat is de zin van zijn bestaan? Wat is de inhoud van het menselijk bestaan? Nou, niets menselijks in elk geval. Hè? Wat is de inhoud van het bestaan van een stenen vat? Water. Hè? Toch? Wat is de inhoud van zo'n vat? Water, toch? Het aardige vind ik altijd dat de mens op zoek is naar de inhoud van zijn bestaan. Dat vindt hij nooit. Maar het is goed dat hij weet dat die inhoud mist. Dat hij hol is. Alleen worden ze altijd boos als je het zegt. Hè? Als je iemand tegenkomt die zegt, ik zoek naar de inhoud van mijn leven. Dan moet hij meteen zeggen, dus ben je hol. Dat is een erkenning. Daar moet je ze op vastprikken. Dat is een erkenning. En het punt is dat als wij vaststellen dat ons leven geen inhoud geeft, dan moeten we meteen vaststellen dat we dat dus ook geen inhoud kunnen geven. Wij zijn vaten, wij zijn van nature hol, wij moeten gevuld worden. En wat doen we dan? Dan sturen we onze kinderen naar school. Nou, niet vrijwillig meer, heb ik begrepen, langzamerhand. Maar we sturen ze naar school, want dat moet tegenwoordig ook, hè. Want daar moeten ze dan gevuld worden met allerlei zin. En natuurlijk ook allerlei onzin, maar dat wist u waarschijnlijk al, hè. En dan hopen we dat dat dan inhoud geeft aan hun bestaan. Dan zeggen we tegen onze kinderen, jullie moeten veel leren enzovoorts, want dat is zo goed voor je. Daar kun je later meer geld mee verdienen, in de WW vermoedelijk. En daar word je ook zoveel wijzer van, vermoedelijk ook alleen in de portemonnee. Maar ik bedoel maar zo, dat leidt allemaal tot zo weinig. En we geven onze kinderen zelfs hier en daar een universitaire opleiding. Ik heb dat zelf ook van dichtbij meegemaakt. Mensen, kinderen krijgen dan een universitaire opleiding en daarna zie je ze nooit meer terug. Ze komen wel van de universiteit af, maar niet meer thuis. En ook niet in de vergadering. Want dat hebben ze verleerd. Hebben ze inhoud gekregen in hun leven, maar geen schat. Maar ik weet niet wat er wel in zit, dat maakt me ook niks uit. Maar in ieder geval iets wat er niet in hoort. Hè? Ze hebben hun leven gevuld met de verkeerde dingen. Dat is waar het om gaat, dat is de tragiek van de mens. Hij moet gevuld worden, hij is een aardenvat. Waar vul je dat mee? Met water. Namelijk met het woord van God. En dat is de enige, het enige, wat inhoud geeft aan ons bestaan. En het aardige daarvan is nog ook, wanneer wij water ontvangen, zal het blijken wijn te zijn. Het is niet aan te wijzen hoe het komt. We zeggen, dat is een wonder wat de Heer gedaan heeft. Dat staat er ook, het was een teken. Maar hoe het precies tot stand kwam, dat weten wij niet. Dat staat er ook niet bij. Maar het is de aard van dat water dat het wijn wordt. En daar gaat het om. De wijn is een beeld dan van nieuwe leven, van de nieuwe schepping. Het aardige van wijn is dat het weliswaar gegist is, dat het de werking van zuurdecem eigenlijk, hè. De werking van zuurdecem en van gist dus gehad heeft, achter zich is, zich heeft, maar in principe is het uitgegist. Dat wil zeggen, de zonde heeft zijn werk gedaan, maar het is achter de rug. En in plaats daarvan vinden we in wijn alcohol, namelijk iets zeer vluchtigs. En wij noemen dat ook iets spiritueels. Dat wil zeggen, wij weten heel goed dat het geestrijk vocht is. Dat het namelijk een beeld is van de Heilige Geest. Dat is nou eenmaal zo, of we dat nou leuk vinden of niet. En dat is dan ook de reden waarom de spreukendichter zegt, geef sterke drank. Ja, dat kan ik ook niet helpen, dat staat er. Geef sterke drank aan degene die verloren gaan, staat er. En geeft wijn aan degene die daar bitterlijk kermen, opdat zij hun ellende vergeten. Het wordt niet veranderd. De ellende verdwijnt niet. Onze ellende verdwijnt ook niet wanneer we tot geloof gekomen zijn. Sommigen denken dat, maar dat is een misverstand. Wij vergeten onze ellende omdat wij wat anders in de plaats hebben. Wij hebben namelijk ontvangen wijn, namelijk nieuw leven, of een gewoon Bijbels woord ervoor, Heilige Geest. Dat is wat de schrift zegt. Die zegt, word niet dronken van wijn, niet van de letterlijke wijn, maar word dronken van dat waar de wijn een beeld van is, namelijk wordt vervuld met de geest. He? En dan vergeten wij onze ellende. Dat zegt de apostel ook. Vergeten hetgeen achter is. We uitstrekken naar hetgeen voor is. En dat is niet daar, maar het is daar. Dat is niet horizontaal voor, maar dat is verticaal. Want dat is de richting waarin wij ons bewegen. En dat is de richting waarin alcohol dan trouwens ook verdampt. He? Dat is het hele verhaal. 6 stenen watervaten. Stenen watervaten is een beeld van de oude mens. Stenen watervaten, lemen vaten trouwens ook als een beeld van Israël. In de Bijbel vindt u ze terug bij de profeten. Lemen vaten, waarvan gezegd wordt dat het een beeld is van Israël. En 6... Zes is het getal van de natuurlijke mens. De mens die geschapen werd op de zesde dag. Van 666 staat in Openbaring dat het getal is eens mensen. Nee, niet van Satan, van de mens. 6 is de mens. Ik zou er nog graag wat meer over willen zeggen, maar kan ik in dit verband niet doen. Waar het om gaat is dat deze 6 stenen watervaten een beeld zijn van de mens in het algemeen en van Israël in het bijzonder. Israël wat als embleem dan ook heeft de 6-puntige ster. Wij zeggen de Davidster of het teken van Salomo of zo, maar in ieder geval ook die 6. Daar gaat het nou maar om. 6 stenen watervaten als een beeld van de oude mensen, van het oude Israël enzovoorts. En dan staat er elk houdende 2 of 3 metreten. Wel, wat een metreet is, dat weet niemand. Dat is ook leuk, dat weet niemand. Het gaat er maar om dat het een maat is. En dat betekent het woord ook. Een metreet is een maat. En zelfs ons woord meter is daar rechtstreeks van afgeleid. Namelijk, het gaat er niet om hoeveel het is, maar het gaat erom dat het een rekeneenheid is. En de nadruk ligt dus niet op die metreten, maar ligt op het feit dat het 2 of 3 is. Met 2 of 3 heeft in de Bijbel altijd te maken met schepping of eventueel herschepping. Maar meer kan ik daar nou niet over zeggen, want dan kom ik helemaal in een ander onderwerp terecht. Maar het gaat maar om het principe dat deze oude mens iets te maken heeft met dat een nieuwe schepping tot stand moet komen. En wat het Heer dan ook zegt is, vult de watervaten met water. Tot de dienstknechten. En ik weet niet hoe die dienstknechten gereageerd hebben, wat ze gedacht hebben, maar er staat, zij vulden ze tot boven toe. Of ze gedacht hebben, wat een zotte opmerking. We zullen dat eens even fraai overdrijven. Hij zegt het, dus laten we het doen. Of dat ze gedacht hebben, we zijn gewaarschuwd, laten we vooral doen wat hij zegt. Ik weet het niet. Maar in ieder geval, zij vulden ze, en dat wil al zeggen tot bovenaan toe, uiteraard. Maar het staat er nog eens extra bij. Tot de rand. Ja. Er zijn ook mensen die worden ook gevuld tot boven toe. Die zeggen, het zit me tot hier. He? Die zeggen van, dat moet ik allemaal niet. En toch moet het wel zo. Er zijn mensen die zeggen, je moet de mensen niet allemaal met bijbelteksten om hun oren slaan. Maar laat ik u dit vertellen, dat de oren van een mens bestemd zijn voor bijbelteksten. Oren, het geloof is uit het gehoor en het gehoor is door het woord Gods. Als je mensen om de oren wil slaan, is maar één ding waar je dat mee kunt doen, dat is met de schrift. Dat is daarvoor bestemd, zie. Moet mensen vullen met het woord van God, met water, opdat het veranderen zal in wijn. En zo gaat het hier ook. De vaten worden gevuld tot boven toe. En hij zeide tot hen, schep nu en draag het tot de hofmeester. En ze droegen het. Dat betekent dat de vulling van deze vaten getest wordt. Uiteraard door de hofmeester die kennelijk een beeld is van de schepper. Want daar gaat het om. Die controleert. Die roept ter verantwoording. Dat is wat mensen niet willen weten, maar het is wel zo. En het leven wat wij hier besteden, dat zullen we toch ooit een keer op een of andere wijze moeten verantwoorden. Zo niet op de ene, dan toch op de andere wijze. Dat geldt voor de gelovigen, dat geldt voor de ongelovigen net zo goed. Want de gelovigen moet net zo goed geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus, omdat daar beoordeeld wordt dat wat door het lichaam geschied is. In alle gevallen blijft het zo dat getest wordt wat de inhoud is geweest van ons leven. En dan blijkt hier dat deze hofmeester de wijn proeft. Het was wijn geworden, staat er. Het water dat wijn geworden was, staat in een tussenzinnetje. Alsof het vanzelfsprekend is, hè? Het water dat wijn geworden was. En dat is nou zo aardig. En dan staat er van de hofmeester, hij wist niet van waar de wijn was. Ik weet niet of je dat kent, dat ritueel. Maar er zijn mensen die hebben daar verstand van wijn. Ik niet, dat zeg ik er maar bij ons, krijg ik daar weer praatjes over. Maar er zijn mensen die hebben verstand van wijn en die als je die een glas wijn voorzet, dat komt een heel ritueel, dat kan ik niet nadoen, maar ik weet wel, dat duurt even. En als het glas weer neerzetten, dan vertellen ze je precies van waar de wijn was. Dan zeggen ze, het komt uit die en die streek. Dat en dat landgoed, dat weten ze dan ook nog. Ja, château heet het dan, hè. Dat en dat château. En wat nog meer. En als dan denken ze nog even na, dan zeggen ze, nou, het zal dat en dat jaar wel geweest zijn. Die vertellen je dat. Ik ken zulke mensen, die kunnen dat. Die proeven wijn en zeggen, komt daar en daar vandaan. En het is van die en die datum. En het aardige is nu dat de hofmeester proeft. Hij zou, als hij er verstand van had, moeten kunnen zeggen waar het vandaan kwam. En hij wist het niet. Dus hij wist niet van waar de wijn was. Dat betekent echt niet bij welke kruidenier het vandaan kwam. Of hoe heet zo iemand? Een slijter. Oh ja, natuurlijk, ja. Maar goed. Maar dat betekent dat hij de oorsprong van deze wijn niet kende. Hij wist niet waar het gekweekt was. Waar het tot stand gekomen was. Maar dat kan ik hem wel vertellen. Want deze wijn is een beeld van nieuw leven. Dat heeft geen aardse oorsprong. Van de mens, van de natuurlijke mens wordt gezegd, hij is uit de aarde aards. Maar van de tweede adem, de nieuwe mens, van het nieuwe leven wat er is door de opstanding van Christus, wordt gezegd, het is de Heer uit de hemel. Dat is heel ergens anders vandaan. Dat beantwoordt ook niet een aardse normen. Ik zou dat gezicht van die hofmeester wel eens hebben willen zien. Hè? Een volslagen onbekend soort wijn was totaal niet thuis te brengen. Dat betekent het gewoon. Hè? Hij wist niet van waar het was. Hij kon het niet thuis brengen. En dan staat er dat deze hofmeester de bruidegom riep. En hij zeide tot hem, alle man zet eerst de goede wijn op. En wanneer men wel gedronken heeft, als dan de mindere. In de Statenvertaling staat het altijd zo netjes. Waar dat wanneer men wel gedronken heeft, dat betekent wanneer men goed gedronken heeft. Hè? In oud-Nederlands betekent wel goed. Dus wanneer men goed gedronken, met andere woorden, als men al aardig heen is, zal ik maar zeggen, dan kun je ze altijd nog wel een mindere kwaliteit wijn voorzetten, want dan proeven ze dan niet zo goed meer. Dan zijn ze dat gevoel al kwijtgeraakt. Dat is de normale gedachte. Het was een goede hofmeester, zou ik willen zeggen, want die jongens die doen dat zo, dat is toch vandaag de dag zo hoor. Dat werkt nog steeds zo. Maar waar het nou maar om gaat is dat deze man vaststelt dat wat ze eerst te drinken hadden gehad was slechter dan wat ze nu kregen. En hij zegt dat is tegen de gewoonte. Dat is tegen de traditie in. Maar er wordt verder geen commentaar op gegeven. Maar wanneer we dit zo in Johannes 2 lezen op bladzij 1006 is dat van mijn Bijbel. Nou dan hoeft dat geen nieuws meer te zijn dat het tweede beter is dan het eerste. Want dat is nou net het Bijbelse principe. Dat wat het laatst komt altijd beter is dan wat het eerst komt. Ik heb me al die teksten uit mijn mond laten vallen uit 1 Korinthe 15 over de eerste Adam en over de tweede Adam. Die eerste wijn die ze gehad hadden, waar geen woord aan gewijd wordt overigens verder, is een beeld van het leven van de oude mens, van de eerste mens. Uit de aarde aards. Maar deze nieuwe wijn is een beeld van de nieuwe mens uiteraard, de Heere uit de hemel. Maar de hele Bijbel staat vol met dit principe dat de eerste verdwijnt en dat de tweede ervoor in de plaats komt en dat de tweede beter is dan de eerste. Hij neemt het eerste weg, zegt de Hebreeënbrief, om het tweede te stellen. Wat u onthouden moet is simpelweg dat wat u had, dat wat u van nature hebt meegekregen, op wat voor wijze dan ook, daar kunt u het beste gewoon weggooien. Niet wachten tot het top is. Gewoon weggooien. Meteen aan het nieuwe beginnen. Want het aardige is dat toen was de uren nog niet gekomen. Maar in onze dagen is die uur al lang geweest. Die nieuwe wijn, dat nieuwe leven, dat is al tot stand gebracht in Christus. En wat van ons verwacht wordt, is niet dat wij ons leven lief hebben in deze wereld. Maar dat wij ons leven in deze wereld haten. Hoe lief wij het dan ook hebben. Het gaat erom dat wij het achter zouden stellen en dat wij de voorkeur zouden geven aan deze nieuwe wijn. Nieuwe wijn waarvan de schrift ergens zegt dat het gedaan wordt in oude zakken. Nieuwe wijn. Het beeld is uiteraard dat we nieuw leven zouden krijgen, zelfs in dit oude lichaam. Dat is de gedachte. Dat we dit oude leven niet zouden tellen en meteen zouden deel hebben aan deze nieuwe wijn. En weer zeg ik, dit is natuurlijk het principe van de wijn op de tafel. Het beeld van het leven van het nieuwe verbond. Het beeld van het leven wat er is in de opgekwekte Christus. Waaraan wij deel hebben, waaraan wij drinken. Dat is wat letterlijk ook gezegd wordt in 1 Korinthe 12. Nadat in 1 Korinthe 11 gesproken is over brood en beker, zegt 1 Korinthe 12 dat wij door één geest tot één lichaam gedoopt zijn. En dat wij vervolgens ook drinken aan diezelfde geest. We zijn tot of aan één geest gedrenkt. En die wijn is een beeld van dat leven. Van die geest waaraan wij deel hebben. Die wijn die tot het laatst bewaard is. Het gaat er niet om dat die oude wijn zo slecht was. Het gaat erom dat die oude wijn in ieder geval ooit opraakt. En dat die nieuwe wijn zoveel beter is. Die nieuwe wijn is een beeld van het leven, het bloed van het Nieuwe Testament. En het is een eeuwig testament. En daar gaat het om, dat is het grote verschil. En wat straks met Israël zal gebeuren, dat wordt hierin dus ook geïllustreerd. Israël zelf zal ooit tot bekering komen, tot geloof komen. Zich houden aan het woord van God. Gevuld worden met water, tot boven vol. Tot boven toe. En dan zal blijken dat het wijn is. En zo zal de bekering, de wedergeboorte van Israël inderdaad ooit plaatsvinden op de derde dag. In de toekomst is dat. Maar het principe is dat ditzelfde ook wordt toegepast op ons vandaag aan de dag. Ook wij kunnen ons laten vullen met dit water, met dit woord van God. Waar je eigenlijk nooit genoeg van krijgt. Waar je maar gewoon door kunt blijven schenken. Tot het zelfs overstroomt. En wat dan nog, het zal zelfs worden tot een fontein, zegt Johannes 4. Het zal worden tot een fontein van water, springende tot in het eeuwige leven. En de vrouw zeide tot hem, de Samaritaanse vrouw was dat, Heere, geef mij dat water, opdat mij niet dorsten. Dan laten wij ons daarin houden. Hij die het woord van God is, is degene die het niet alleen voorziet in het water, omdat hij feitelijk het water is, maar hij is degene die dat water verandert in wijn. En zoals eens de oude schepping tot stand kwam, doordat God sprak, door het woord van God, zo komt een nieuwe schepping tot stand, door datzelfde woord van God. Dat is de enige weg. En natuurlijk, we kunnen een voorbeeld nemen aan Israël, wat tot vandaag aan de dag probeert in eigen kracht, een gedachte die ons Nederlanders niet zo vreemd is, maar die probeert in eigen kracht haar eigen zaligheid en eigen zegeningen te bewerkstelligen. Maar zegt de apostel, ik geef hen getuigenis dat zijn ijver tot God hebben, dat is waar. Vind je in Nederland ook erg veel terug. Maar niet met verstand. Hij zegt, want ze zoeken hun eigen gerechtigheid op te richten. Hij zegt, maar het einde der wet is Christus, dat is Romeinen 10. Het einde der wet, het einde van de werken dus ook, is Christus. Het punt is dat we ons slechts hebben te laten vullen, door Gods dienstknechten uiteraard, met dit water. En dat wordt veranderd in wijn, in leven, beter leven, goed leven. En het wordt tot het laatst bewaard. En dat betekent niet alleen dat het als laatste komt, maar dat betekent bovendien. Dat het het laatste is waar je over praten kunt. Dat wil zeggen, het blijft altijd. Ik zeg altijd maar zo. Van wijn ga je dan lachen, sommigen tenminste. En van de laatste wijn lach je ook nog het laatst. En dat is nog het beste ook, hè, zeggen ze dan. Daar gaat het om. Er wordt vervolgd in vers 11 met, dit begin der teken heeft Jezus gedaan te Cana in Galilea. Het was het eerste teken wat de Heer Jezus deed. Het was daarmee ook het belangrijkste teken. Het teken waarin zoveel andere tekenen werden samengevat. Het teken namelijk waarin wedergeboorte geïllustreerd werd. Het begin der tekenen. We vinden in feite 8 van deze tekenen hier in het Johannesevangelie met allemaal ongeveer die strekking. Ik zeg ongeveer, maar het komt allemaal neer op wedergeboorte en het ontvangen van nieuw leven. Maar dit is het eerste teken dat de Heer gedaan heeft in Cana in Galilea. En er staat erbij, en heeft zijn heerlijkheid geopenbaard. Zijn heerlijkheid. Wel, de Engelsen zeggen dan, God's glory, zijn glorie. En begrijpen dus ook helemaal niet meer waar het om gaat. Maar heerlijkheid spreekt over het koninkrijk van Christus. Wat het koninkrijk is voor een koning, dat is een heerlijkheid voor een heer. Dat is oud-Nederlands gewoon. Maar heerlijkheid spreekt over het koninkrijk, het koningschap van Christus. En het feit dat hij op de troon zit. En daarom wordt de heerlijkheid van Christus genoemd in verband met zijn wederkomst, wanneer hij verheerlijkt zal worden, ook in deze wereld. En dat gaat gepaard uiteraard met de wedergeboorte, de bekering van Israël. Vandaar dat het hier zo staat. De Heer heeft zijn heerlijkheid geopenbaard in dit teken. Hij heeft iets van zijn koningschap, van zijn heerschappij laten zien in dit teken. Hij, de tweede Adam, de laatste Adam dus, die nieuw leven tot stand brengt en over dat nieuwe leven tot in eeuwigheid eerst. Hij heeft zijn heerlijkheid geopenbaard. Dat is in de toekomst waar, in verband met Israël, maar het is ook vandaag aan de dag waar voor de gelovigen. Want immers, wij kennen het evangelie der heerlijkheid van Christus, die het beeld Gods is, zegt 2 Korinthe 4. Als we spreken over de heerlijkheid van Christus, kunnen we daarbij denken aan de toekomst. En dat is een zalige hoop die we dan hebben. Maar we kunnen daarbij net zo goed denken aan de heerlijkheid die Christus nu heeft aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. Als de koning en hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En dat is een geweldige rijkdom te mogen weten dat die heerlijkheid van Christus ook vandaag toegepast kan worden. In de wereld heeft hij geen heerlijkheid, nee. Maar hij heeft een heerlijkheid in de hemel. In de plaats die ook ons erfelijk beloofd is. En wanneer wij ons richten op hem die gezeten is ter rechterhand van de majesteit in de hoogste hemelen, dan delen wij in zijn heerlijkheid. En dat is nou net waar het hier in dit teken om gaat, want deze wijn bleef daar niet zomaar. Maar alle aanwezigen die dat wilden, die de prijs stelden, hebben gedronken van deze wijn. En ze hebben ongetwijfeld hun ellende vergeten. Ja, wij kijken er wat vreemd tegenaan wanneer we aardse normen aanleggen. Ik zeg niet dat u dronken moet worden, dan had u hier niet moeten zijn vanavond. Uiteindelijk is vandaag ook nog carnaval. Maar daar gaat het niet om. Het gaat erom dat wij iets anders hebben, iets veel beters, wat veel beter werkt en wat voor eeuwig werkt. Iets waardoor wij onze ellende vergeten, maar waardoor wij deel krijgen, niet aan een namaakprinsdom, maar waardoor wij deel krijgen aan de vorst die gesteld is over deze hele schepping en zelfs over een nieuwe schepping. Daar gaat het om. Het is merkwaardig te zien dat wat de wereld zoekt, dat wij het gevonden hebben. Dat wat de wereld zo uitbundig doet, dat is ons deel geworden. Zij maken het na, wij hebben het echt. Wij hebben een koning. Niet voor eens, niet voor een dag, een paar dagen, maar voor eeuwig en altijd. Die Heer is het, die via zijn woord ons nieuw leven schenkt. En, wel, daar kan ik nog twee dingen bij zeggen. Het ene is, mocht u dat woord nog niet geaccepteerd hebben, mocht u de Heer zelf, deze Jezus van Nazareth, de Zoon Gods, en de zonen Davids, de koning van Israël, nog niet kennen als uw verlosser. Wel, u kunt zich vandaag laten vullen met dat woord. Hij wil vandaag in uw hart woning maken. Daar is verder niks voor nodig. Dat kan nu gebeuren wanneer u zich openstelt, wanneer u toegeeft. Dat u inderdaad zo'n stenen watervat bent. Slechts geschapen bent met één doel. Dat God zichzelf in u zou verheerlijken. Daar gaat het om. En eigenlijk moet ik hetzelfde zeggen tegen de gelovigen, tot hen die al wedergeboren zijn. Ook voor de gelovigen geldt precies hetzelfde principe, namelijk dat wij ons zouden laten vullen met dit water. God wil dat alle mensen zalig worden, dat is waar. Maar God wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis der waarheid komen. Tot kennis van het woord van God, want dat is de waarheid. Tot kennis van Christus, want hij is de waarheid en dus ook het leven. Wel over dat leven gaat het. En ik kan ook gelovigen maar één advies geven. Laat u vullen met dit woord van God. U zult uw ellende vergeten, gegarandeerd. En u zult God prijzen in psalmen en lofzangen en geestelijke liederen. Daar gaat het om. Dat is wat de Heer van ons verwacht. Dat wij ons richten op zijn heerlijkheid en ons laten vullen met zijn heerlijkheid. Amen. Zullen we de Heer danken? Wij danken u, trouwe Vader in de hemel, voor de geweldige rijkdommen die u ons geschonken hebt. We danken u dat u ons gemaakt hebt als stenen, als aardevaten die gevuld kunnen worden met rijkdom. Gevuld kunnen worden met water, met wijn, met nieuw leven. En die gevuld kunnen worden bovendien met een schat. Wij danken u, Vader, dat u dat alles in ons tot stand gebracht hebt. Dat u ons gevuld hebt met uzelf. En dat u ons daardoor hoop gegeven hebt voor de toekomst. Dat u ons daardoor nieuw leven geschonken hebt in Christus. Dat u ons daardoor ook een schat, een onderpand van een toekomende erfenis gegeven hebt. We danken u, Vader, dat we daardoor zeker zijn van ons behoud. Zeker zijn ook van een toekomst. De toekomst. Zeker zijn van eeuwig leven in een eeuwige erfenis. We danken u, Vader, dat u ons dat woord geschonken hebt. Dat tot ons komt als water, maar wat verandert in wijn. Wij danken u, Vader, voor die geweldige rijkdom. Dat we niet hoeven te leven uit onszelf, uit ons eigen oude leven, maar dat we dat oude leven mogen inruilen voor een nieuwe, voor betere wijn, voor beter leven en voor een betere heerlijkheid. We danken u, Vader, dat we niet door werken verlost worden, maar alleen door het woord van God. Dat onze zaligheid is uit het woord wat u tot ons gezonden hebt, ook in de persoon van de Heer Jezus. We danken u, Vader, dat we ook deze avond dat woord mochten openen. Dat we mochten zien op uzelf. Dat we zien mochten op onze Heer Jezus, onze Heiland, die dit eerste teken deed en daarmee illustreerde hoe wij, die van nature dood zijn in zonden en misdaden, hoe wij gevuld kunnen worden met nieuw leven, opstandingsleven, leven met een erfdeel in de hemel. Vader, we danken u dat u ons zo rijk gemaakt hebt door uw woord, door onze Heer Jezus Christus, en dat we mogen roemen op het werk wat u in hem volbracht hebt. Dat u hem hebt opgewekt uit de dood en gezet aan uw rechterhand. En dat u ons met hem heb opgewekt en met hem gezet in de hemel in afwachting van de toekomende erfenis. Vader, we danken u voor de rijkdom van uw genade. Amen.